Goedemiddag, luisteraars. We hopen weer verder te lezen uit het boek van wijlen dominee Ikivit over de bekering van Saulus van Tarsen. Maar zingen we eerst Psalm 43 en daarvan de derde en vierde vers. Zend Heer uw licht en waarheid neder en breng mij door dien glans geleid tot uw gewijde tenten weder. Dan klimt mijn bange ziel gereder, ten berge van uw heiligheid, waar mij uw gunst verbijt. En wat er verder volgt in het vierde vers, dan ga ik op tot Gods altaren. We noemden nu van Psalm 43 de versen 3 en 4. Wij lezen u een gedeelte uit Gods woord, wat u beschreven vindt in de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 9 en daarvan de versen 10 tot en met 12. We noemden nu Handelingen 9, de versen 10 tot en met 12. En er was een zeker discipel te Damascus, met name Ananias. En de Heere zeide tot hem in een gezicht, Ananias. En hij zeide, zie hier ben ik, Heere. En de Heere zeide tot hem, sta op en ga in de straat genaamd de Rechte en vraag in het huis van Judas naar eenen met name Saulus van Tarsen, want zie hij bidt. En hij heeft in een gezicht gezien dat een man met name Ananias inkwam en hem de hand opleide, opdat hij wederom ziende werd. Tot zover. De vorige keer hebben we gehoord hoe Saulus, nadat hij ter aarde gevallen is, weer is opgestaan, bevende en verbaasd. Hij krijgt de opdracht naar Damascus te gaan, waar hem gezegd zal worden wat hij doen moet. Zijn metgezellen moeten hem bij de hand nemen, want hij is blind. In Damascus gekomen, brengen zij hem bij een zekere Judas, die woont in de straat de Rechte. En dan lezen we, en hij was 3 dagen dat hij niet zag en at niet en dronk niet. Er was een zeker discipel, zo staat er eigenaardig. Hij is dus verder voor ons in de schrift een geheel onbekende persoonlijkheid. In gaven en betekenis voor het Godsrijk is hij met de heidenapostel Paulus niet te vergelijken. En toch, deze schier vergeten discipel des Heren is door de koning der kerk verkoren om een instrument te zijn in de verdere toebrenging van Saulus. Deze zal tot het einde van zijn dagen graag bekennen. Ananias is mij tot zo'n rijke zegen geweest. De verhoogde middelaar is niet afhankelijk van enig instrument of hulp in het volbrengen van zijn werk. En toch bedient hij zich ervan. Zijn glorie zal er niet minder om zijn, maar juist des te luisterrijker daardoor schitteren. Vaak gebruikt de Heere dan in zijn dienst opzettelijk hetgeen klein en nietig is in de ogen van de mensen, opdat des te meer aan het licht zou treden dat hij alleen de werker is. Hoe sterk komt dit ook uit in de keuze van Maria als moeder van de Heere Jezus. Hij kiest zich een nederige maagd en verheft haar tot die eer dat zij het kindeke Jezus mag baren en opvoeden. De Heere Jezus bedient zich van mensen, vaak zelfs ook van mensen die niet vooraan staan. Daarom meent ook het eenvoudigste kind van God niet dat hij niet bruikbaar zou zijn voor de koning. Indien hij u roept tot de nachtwaken van het geduld in het lijden, het zij u genoeg. Meen niet dat uw leven voor de komst van zijn rijk en de opbouw van zijn gemeente geen betekenis zou hebben. Is niet menig eenvoudig kind van God het middel geweest voor anderen? Heeft niet het verborgen worstelen aan de troon zegeningen gebracht, die in de eeuwigheid pas ten volle openbaar zullen worden? Soms roept hij echter de eenvoudigen naar voren om ze te stellen in de dienst van zijn rijk. Hij is vrij te doen met het zijne naar zijn welbehagen. Ongetwijfeld heeft ook het feit dat Jezus Ananias voor hem gebruikte zijn betekenis gehad voor de vorming van Saulus. In deze weg heeft Jezus hem geleerd wat het zegt middel te zijn in Jezus' hand. Hij had het zelf ervaren voor eigen ziel en leven, wat het betekent de daden van God te erkennen, hem geschonken door Ananias' dienst. Middel zijn voor anderen, ziedaar wat God Saulus mede hierdoor leert. En tevens zal hij verstaan, Paulus heeft geplant en Apollos nat gemaakt, maar het is God die de wasdom geeft. Hoe nauw worden wij verbonden in de Heere, juist door de genadedienst van mensen. Zij gaven zich eerst aan de Heere en daarna aan ons, door de wil van God. De kameling krijgt zijn Filippus. Lazarus wordt ontbonden door de discipelen, nadat Jezus hem riep uit de dood. Maria krijgt haar Johannes en David zijn Jonathan. In Gods kerk geldt voor allen, alles is uwe. Het zij Paulus, het zij Apollos, het zij Cephas, doch gij zijt van Christus en Christus is Gods. Voor ieder op bijzondere wijze. Het is dan volstrekt niet erg dat de helper straks de mindere is in het koninkrijk van God van de geholpenen, doordat deze laatste er meer mag helpen. Want wie de meeste wil zijn, die zij aller dienaar. Andreas mag dan zijn broeder Simon leiden tot Jezus, en weldra de mindere zijn van Petrus. Dat hindert niet. Daardoor is hij niets minder. De rijkdom en de vrijmacht van de genade zullen juist hierdoor meer worden opgeluisterd en zijn wijsheid worden geopenbaard. Voor het verdere leven van Saulus is dus ook deze weg, die Jezus met hem hield, van rijke betekenis geweest. Ananias ontving een gezicht. Dit is een openbaring. De profetie van Joël had weer klonken. Uw zonen en uw dochteren zullen profeteren. Uw ouden zullen dromen dromen. Uw jongelingen zullen gezichten zien. Ananias was blijkbaar op de hoogte van de komst van Saulus naar Damascus. Zijn snode plannen hielden hem wellicht bezig voor het aangezicht van God. En wat geschiedt? Daar spreekt Jezus tot hem in een gezicht. Hij kende blijkbaar een tere omgang met de Heere, want we lezen niet dat hij verschrikt of ontsteld is. Mogelijk ging het gezicht gepaard met een teken van Gods tegenwoordigheid, zodat de majesteit van het woord daardoor werd bevestigd. Meermalen sprak God door gezichten tot zijn dienaren. Daarom antwoordt Ananias ook terstond met: zie, hier ben ik, Heere. Daar hij God terstond herkent. Hoort u niet in dit woord een van de kinderen van Abraham spreken? Van nature toch zijn wij geheel doof voor de stem van God. Missen we zelfs een gehoororgaan. We zijn als een dove adder die niet hoort. Wanneer in de sprake van de consciëntie Gods stem tot ons doordringt, stoppen we nog onze oren dicht. Doof voor Gods stem als we zijn, weigeren we ons ook aan te bieden voor zijn dienst. Maar als God ons bij name roept, leren we ook acht geven op zijn stem, als hij roept tot dienst. Mijn schapen horen mijn stem. Die liefdedienst heeft Abrahams kinderen nog nooit verdroten. Zijn dienst is een zalige dienst en hun loon is groot. Als de Heere ons bij name roept, heeft hij ons wat te zeggen en ontsluit hij zijn heilgeheimen. Dan werkt hij overgave in de ziel van zijn gunstgenoten. Daarom weten zij nog niet aanstonds wat de orders van de koning zullen zijn. Als God Abraham roept, laat hij hem eerst zeggen: zie, hier ben ik, Heere, om hem vervolgens de opdracht te geven: offer nu uw enige die gij lief hebt op een van de bergen die ik u wijzen zal. En vader Abraham spreekt niet tegen, ook al is de order zwaar, zwaarder dan de natuur zou kunnen volbrengen. Maar de genade stelt tot alles in staat wat de Heere vraagt. Hier ben ik. Gij zijt pottenbakker en ik ben leem. Gij zijt gebieder en ik ben uw knecht, de zoon uw dienstmaagd. Gij slaakt het mijne banden. Tot uw beschikking, Heere. Het zij dan dat wij inwonen, het zij dat wij uitwonen. Wij zijn altijd begeerig om hem wel behagelijk te zijn. Dat zal Paulus later schrijven. Dat wil niet zeggen dat de bereidwilligheid geen ondersteuning zou behoeven bij de uitvoering. Zeker. Dat zien we ook bij Ananias. Maar hij mocht zich geven in Gods weg. Laten we hiervan zingen. Psalm 119, de versen 83 en 86. Wat vree heeft elk die uw wet bemint. Zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Ik, Heer, die al mijn blijdschap in u vindt, hoop op uw heil met al uw gunstgenoten. Doe uw geboon oprecht en welgezind. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. En wat er volgt in het 86e vers, dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer. We noemden nu van Psalm 119 de versen 83 en 86. Zie, hier ben ik. Ik ben bereid om te gehoorzamen. Want gij hebt mij geroepen. Ananias luistert naar de inspraak van God in zijn ziel. Wat zal de Heere spreken? Sta op en ga in de straat genaamd de Rechte en vraag in het huis van Judas naar een met name Saulus van Tarsen. Zo komt tot hem met bevel, sta op. Zie hier het recht van de koning om te gebieden. Hij is een Heere van allen. Hij heeft recht om tot de een te zeggen ga en hij gaat en tot de ander kom en hij komt. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. Hij heerst als opperheer. Bij zijn omwandeling op aarde riepen de discipelen en de scharen in verwondering uit. Hoedanig een is deze, dat ook de winden en de zee hem gehoorzaam zijn. Hij spreekt en de stormen zwijgen stil. Hij gebiedt en de aarde beeft. Wie is hij, deze koning der ere? De Heere der Heerscharen, die is de koning der ere. Doch over zijn volk voert hij anders heerschappij dan over de elementen van de schepping en de machten van de hel, die gebonden zijn door zijn wil en macht. Zijn volk leert hij gewillig te buigen voor zijn macht en zijn bevel met lust en liefde te ontvangen. Zeker, daar is overredende en inwinnende genade voor nodig, altijd weer. Maar toch, ik zal mij buigen op uw eis, naar uw paleis. Daarbij mag ervaren worden dat hij nooit meer vraagt dan waartoe hij in staat wil stellen om te volbrengen. Hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal. Hij heeft gezegd, mijn genade is u genoeg, en mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Welke eer wordt het de onbeduidende mens te worden geroepen door de koning om te dienen. Ananias moet opstaan en gaan in de straat, genaamd de Rechte, in het huis van Judas. Daar zal hij Saulus van Tarsen vinden. De Heere geeft Ananias de nodige aanwijzingen om te weten waar hij heen moet. Deze straat, de Rechte, is nog heden ten dage in Damascus, lang en recht als van ouds. Verder wordt hem het huis aangewezen. Hij moet gaan en aankloppen aan het huis van een zekere Judas. Deze man is ons verder onbekend. Doch voor Ananias is het een genoegzame aanwijzing. Het is zeker een persoon van enig gewicht geweest, omdat Saulus brieven had van aanbeveling van het Sanhedrin. Hoe het ook zij, in dit alles liggen toch kostelijke waarheden verborgen, waarheden die ons kunnen sterken en troosten, in het midden van een wereld die ons niet kent en niet kennen kan, als er waarlijk vrezen in onze harten woont. Geldt dit inderdaad ook voor u, wat Jezus zei, de wereld kent u niet, gelijkerwijs ze mij niet kent. Wat is het echter een kostelijke waarheid, dat de Heere Jezus straat en huisnummer kent. Zijn oog gaat over alle mensenkinderen. Hij formeert hun aller hart en let op al hun werken. Doch er gaat een zeer bijzondere voorzienigheid over huis en hof van diegenen die de Vader hem gegeven heeft om zalig te maken. In het bevolkingsregister van de hemel is het boek des levens des lams met afzonderlijk schrift geschreven. Uw ogen hebben mijn ongeformeerde klomp gezien en al deze dingen waren in uw boek geschreven. De dagen als ze geformeerd zouden worden, toen er nog geen van die was. Daarom, hoe kostelijk zijn mij, o God, uw gedachten. Ik weet waar gij woont, sprak de Heere Jezus tot Johannes op Patmos, van de gemeente van Pergamus. Zalig als dan niet alleen van zijn gezegende lippen wordt vernomen, ik weet waar gij woont, namelijk waar de troon van Satan is, maar ook, en gij houdt mijn naam en hebt mijn geloof niet verloochend. Hij weet het zolderkamertje, hij kent het huisnummer. Zie nu eens zijn teer erbarmen in ontdekkingstijd. Terwijl Saulus nog blind was en de donkerheid van de ziel hem nog deed smachten naar licht, is de Heere Jezus voor hem werkzaam om een van zijn kinderen te bewerken tot Saulus te gaan, om door hem het licht van zijn ogen te hergeven en hem te brengen tot de vrijheid van de kinderen Gods. Ik denk aan de kinderen van Israël in Egypte. Ze schreeuwden tot God in hun dienstbaarheid. Zij dachten wellicht, heeft God vergeten genadig te zijn? Heeft hij zijn barmhartigheden door toorn toegesloten? Gedenkt hij niet aan zijn verbond met Abraham en zijn eed aan Isaac? Maar wat geschiedt? Terwijl Israël hiervan nog niets weet, verschijnt Jehovah in het brandende braambos aan Mozes en zegt: Ik heb zeer wel gezien de verdrukking van mijn volk dat in Egypte is, en ik heb hun smarten bekend. Ik ben afgekomen om hen te verlossen. Ja, zo doet de Heere nog. In de toorn gedenkt hij des ontfermens. Als de bestemde tijd is gekomen, zegt hij, ik zal nu opstaan en mij over Sion ontfermen. Het is goed dat de Heere dit pas op zijn tijd openbaart, opdat zij in de nood van het leven hun afgesnedenheid van de oorden des levens recht zouden doorleven. Het is goed ook voor des Heeren volk, dat in nood of druk verkeert, opdat zij hun hoop op God zouden stellen, opdat zij als een stroom hem zouden aanlopen, en hij doet nog ervaren. Hij deed hen nimmer schaamrood staan en wende straks hun lot. Hij zendt hulp uit Sion. Daarom zeg niet, o Jacob, mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat van mijn God voorbij. Hij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in zijn hand geven. Hij gedenkt aan zijn verbond. Maar bovenal moet in dit verband gelet worden op het werk van God voor de benarde zondaar, die geen weg ter ontkoming ziet. Hij beschikt het instrument voor Saulus, en hij zal zelf in deze tijd zich openbaren aan Saulus ziel, opdat het licht des levens opga in de donkerheid van zijn zondenacht. Opdat hij zou kunnen getuigen, het heeft Gode behaagd zijn zoon in mij te openbaren. In mij, die de voornaamste der zondaren ben, maar mij is barmhartigheid geschied. Op de derde dag van de blindheid van Saulus verscheen de Heere Jezus in dit gezicht aan Ananias. De tijd des ontfermens was gekomen over Saulus. Welk een eer voor Ananias te worden betrokken in het werk van de grote koning. Te mogen verkeren in de werkplaats van God, waar de diamanten worden geslepen tot versiering van de middelaarskroon. Ja, daaraan een werkzaam aandeel te mogen hebben. Doch de Heere laat ons nog dieper blikken in de ziel van de boeteling Saulus. Hij ligt een tip van de sluier op, die er hangt over Saulus leven in die drie dagen, als hij tot Ananias zegt, want zie, hij bidt. Wederom begeven wij ons ten huize van de discipel des Heeren Ananias. Hij moet gaan in de straat genaamd de Rechte, ten huize van Judas, om Saulus de handen op te leggen, opdat hij weerziende werd en vervuld zou worden met de Heilige Geest. Zo wilde de Heere Jezus gebruik maken van mensen. In zijn opdracht aan Ananias tekent hij ons tevens de toestand waarin Saulus verkeerde. Hoor naar zijn woord, zie, hij bidt. Was dat dan zoiets ongewoons voor een fariseer? Baden zij niet, zelfs op de hoeken van de straten, om van de mensen gezien te worden? Daarom striemde Jezus hen en zei, Wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer en de deur gesloten hebbende, bid uw vader. Saulus heeft zeker zeer veel gebeden, want hij was in ijver overvloediger, stipter dan een van zijn broederen naar het vlees. Zou ook hij niet de gebedszedels hebben gedragen aan de zomen van zijn kleed? Hij heeft wellicht zelfs God gebeden om een voorspoedige reis naar Damascus, om een grote schare van Nazarenes te mogen binden en naar Jeruzalem te brengen, menen de goden een dienst te doen. Want ach, waar de mens God al niet voor gebruiken wil, als God de zondaar roept uit zijn doodstaat tot het leven, dan komt er weer de levensadem in het waarachtige gebed als gemeenschapsoefening met God. Zeker, door de algemene genade is er nog een gebedsvorm onder de mensen. Menigeen roept God aan in zijn nood, maar als Jezus van Saulus zegt, zie hij bidt, dan is dat de openbaring van de innerlijke worsteling van het leven, dat God in Saulus had gelegd, om te komen tot de vrijheid in Christus. Dan is dat het snakken van de benauwde ziel naar licht, naar lucht en naar leven. Dan is dat het aanroepen des Heren uit de onderste kuil. Dan is dat het pleiten op ontfermen. Dan is dat het voorhouden aan de Heren van zijn eigen woord. U zal aldaar gezegd worden wat gij doen moet. Heerlijke namen gebruikt de Heilige Schrift om het ware bidden aan te duiden. Het is een spreken met de Heren, een aanroepen Gods, een kloppen aan de deur der genade, een naderen tot God. Het zwelt aan tot roepen en schreeuwen tot de Almachtige. Het heet een aanlopen van de Heere als een waterstroom. Hanna bad en weende zeer. David brulde van het geruis zijns harten als al Gods baren over zijn hoofd gingen. Hiskia piepte als een zwaluw en kirde als een duif. Het gebed brengt zijn pleitgronden bij, gelijk met Mozes, en houdt de Heere zijn daden voor. Simson doet een beroep op zijn verbond, dat hij niet mag vallen in de handen der onbesnedenen. Abraham pleit op Gods rechtvaardigheid, en de Canaanese vrouw grijpt de Heere Jezus aan in zijn eigen woord, en pleit op genade, gelijk een hondeke, een brokske verwacht van de tafel van zijn meester. Zie Saulus bid, en het geschiedt in geloof, want die tot God komt, moet geloven dat hij is, en een beloner is dergenen die hem zoeken. Zie hij bid. Hoort u het, dat de Heere opmerkt, en het geroep van zijn ellendigen hoort? Hij die het gekras der jonge raven hoort, als zij tot hem om spijs roepen, zou hij niet horen het gezucht van zijn gevangenen en van degenen die gekomen zijn aan de poorten des doods? Zou hij niet opmerken op het gebed van degenen die gans ontbloot zijn en geen helper hebben? Zou hij zijn uitverkorenen geen recht doen die nacht en dag tot hem roepen? Zie hij bidt. Aldus tekent de Heere Jezus Saulus in de 3 dagen na Damascus. Laten we daarvan zingen. Psalm 143, en daarvan het eerste en het tweede vers. O Heer, wil mijn gebeden horen. Neig tot mijn smeken gunstig oren. Verhoor mo oppermajesteit, om uw trouw aan mij gezworen. Verhoor me om uw gerechtigheid. En het tweede vers. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heer, niet voor uw 4 schaar dagen. We noemden nu Psalm 143, het eerste en tweede vers. En hij heeft in een gezicht gezien dat een man met name Ananias inkwam en hem de hand oplegde, opdat hij wederom ziende werd. Hoe dringt Paulus aan op aanhoudend gebed, in hetzelfde wakende met dankzegging? Zie, hij bidt. In dat korte woord wordt ons een blik gegund in de ziel van Saulus. Zeker, hij kon toen nog niet bidden in de naam van Jezus. Hij was als de discipelen voor de Pinksterdag. Tot nog toe heb gij niet in mijn naam gebeden. Toch was zijn bidden Gode aangenaam, omdat het door Jezus werd overgebeden en gelegd voor des Vaders troon, op het gouden altaar van zijn verdiensten, als een kostelijk reukwerk. De Heere Jezus maakt Ananias nog meer bekend, zodat we nog verder over zijn handelen met Saulus worden ingelicht. Is het ons mogelijk Saulus nader te leren kennen, in de stand van zijn zielenleven, als de 3 dagen ten einde spoeden? In zijn woord tot Ananias onderwijst de Heere Jezus ons omtrent Saulus. In zijn toestand is wijziging gekomen, blijkbaar aan het einde van de 3 dagen. In de nood van zijn ziel heeft God zich geopenbaard ten leven. De middelaar, die hem was verschenen op de weg en hem in duisternis gehuld naar Damascus liet leiden, is overgekomen. Het was nu genoeg geweest. De verbrijzeling en ontbloting van zijn ziel, zijn dorst naar gerechtigheid en leven, zijn smachten naar verzoening wordt aanvankelijk bevredigd, want alles lag toch in het woord, zie, hij bidt. Het heeft de Heere behaagd zijn zoon in hem te openbaren. Niet op eenmaal echter komt Saulus tot volle ruimte, maar toch de verdoemende kracht van de wet wordt verbroken. De afsnijding van de wortel van eigen leven was voltrokken. En daarom is er plaats voor de volle toepassing des heils. God maakt plaats voor zichzelf in het hart. Wonder van ontfermen. Een vervolger. Een mens die was blazende dreiging en moord. Nog slechts een 3tal dagen geleden mag ervaren dat God de goddeloze rechtvaardigt om niet. Niet op eenmaal heeft echter die toepassing des heils plaats gehad, ook al verliep het wel zeer snel bij Saulus. Mogen wij van die toepassing iets naders verstaan? Dan moet u letten op de gegevens van de schrift. Als Ananias straks bij Saulus komt, wat gebeurt er dan? Ananias zegt het zelf wat het doel is van zijn komst. Saul, broeder, de Heere heeft mij gezonden, namelijk Jezus, die u verschenen is op de weg die gij kwaamt, opdat gij wederziende en met de Heilige Geest vervuld zou worden. En dan, als Saulus ziende is geworden, volgt onmiddellijk: en nu, wat vertoeft gij? Sta op en laat u dopen en uw zonden afwassen, aanroepende de naam des Heeren. Bij de komst van Ananias geschieden er 3 dingen. Saulus wordt ziende en in nauwe samenhang daarmee vervuld met de Heilige Geest en onmiddellijk gedoopt, opdat de verkregen vergeving van de zonden zal worden verzegeld aan zijn ziel, opdat hij gesteld wordt in de volle toepassing van de rechtvaardiging des zondaars voor God en verzegeld met de Heilige Geest der belofte. Hoewel daarover ter plaatse nader moet worden gesproken, moest toch hier met een enkel woord op de gang van zaken worden gewezen, om te verstaan dat nog voor Ananias tot hem komt, de Heer Jezus door zijn woord en geest Saulus heeft bezocht in de nood van zijn ziel en hem het licht aanvankelijk deed opgaan in de nacht van zijn zonde. Maar Saulus had nog geen volle toepassing van de verlossing aan zijn ziel. Daarin is hij het voorbeeld van velen die kwamen tot de levende kennis van Christus als zaligmaker. Doch zij hebben van nood nadere toepassing en menigeen nadere ontbloting om toepassing te kunnen ontvangen. Versta toch wel dat waar geen plaats voor is gemaakt, dit ook niet kan worden toegepast. Daarom moet u wel bedenken dat bij Saulus de afsnijding van de wortel van eigen bestaan volkomen is geweest, zodat nu de toepassing des heils wel stuksgewijze, maar dan toch volledig kan plaats hebben. Dit is bij menigeen zo anders, omdat de afsnijding niet volkomen was en niet meer werd gekend dan een toevallen van het recht des Heren, kon er ook niet meer zijn dan een bekendmaking van de Christus aan het hart tot zaligheid. Ook daarbij kan het nog trapsgewijs gaan, maar niet verder dan de ontdekking reikte. Deze dingen te onderscheiden kan bewaren voor veel benauwdheid, ook voor veel hovardij en onteren des Heren. Keren we terug naar de boodschap aan Ananias. De Heere Jezus doet hem weten dat hij aan Saulus is verschenen in een gezicht. Saulus had nog geen opgeklaarde kennis van de weldaden die hem in beginsel waren geworden, was nog niet verzegeld en was nog blind. Saulus ontvangt een gezicht. Dat was dus iets anders dan hetgeen op de weg naar Damascus geschiedde. Daar had hij een verschijning van de verheerlijkte Jezus. Nu wordt aan zijn zielsbewustzijn in beeld voorgesteld wat zal geschieden. Hij ziet door de werking van de Heilige Geest voor zijn geest een tafereel voorbij gaan. Hij ziet een man binnenkomen. In het gezicht wordt ook de naam van die man genoemd, namelijk Ananias. En die man legt de handen op zijn ogen. Zo zal hij ziende worden. Welke bemoeienissen maakte de koning met zijn nieuwe onderdaan? Hij onderwijst hem op gans bijzondere wijze. Hij is vol teer erbarmen en van grote goede tierenheid. Koning en onderdaan ontmoeten elkander. Wat is er door dit gezicht in Saulus' ziel? Een uitzien geboren naar de komst van die man. Want Saulus geloofde dat geschieden zou wat hij zag. Immers ook het geloof dat hetgeen werd gezien werkelijkheid zou worden, werd door de geest gewerkt en onderhouden. Anders had hij weldra gedacht, het is maar verbeelding geweest. Ziet u wel, er komt niets van terecht. Er is inderdaad veel verbeelding geboren uit eigen bestaan, opgeweld van onder de drempel van het bewuste leven. Maar zo was het bij Saulus niet. Zijn hart was kinderlijk gelovig gestemd geworden en hij kon niet ophouden de Heere te bepalen bij zijn toezegging. Te roepen om de komst van die man. Het kon daarom zeer wel zijn dat Saulus in de korte tijd dat de komst van Ananias toefde, werd bestreden. Dat is de gewone gang van de worsteling des levens. En de duivel die hij zo trouw had gediend, is zeker zeer vergrimd op hem geweest, nu hij hem voor eeuwig kwijt was. Ja, hij heeft de kamp ingezet, die Paulus later zou tekenen als een worsteling met de geestelijke boosheden in de lucht, betuigende dat Satans diepten ons niet onbekend zijn. Ook dan blijft bij de oprechte ziel, ik hoop in al mijn klachten, op zijn onfeilbaar woord. Mijn ziel wacht sterker op de Heere dan wachters op de morgen. Wachters op de morgen, ach wanneer. Ik zal uitzien naar de Heere. Ik zal wachten op de God mijns heils. Want mijn God zal mij horen. Ja, zo hij vertoeft, verbijt hem. Want hij zal gewisselijk komen en niet achterblijven. Hij is getrouw en machtig. Hij zorgt voor alles. Zo ging het ook met Petrus en Cornelius. Als de Heere de een wil gebruiken, bewerkt hij ook de ander, die geholpen zal worden. Saulus behoeft er niet voor in te staan, dat Ananias komt. Dat is de zaak van Jezus. Het zij genoeg dat hij de Heere gelooft op zijn woord. Hij volbrengt altijd trouw zijn woord. Daarom dat Israël op de Heere vertrouw en zijn hoop op Gods ontferming bouwt. Evenwel de toezeggingen Gods laten de mens niet ledig noch werkeloos. Als Jezus ten hemel vaart, keren de discipelen weer naar Jeruzalem, lovende en prijzende God, en waren volhardende in het bidden en smeken om de toegezegde geest. Gedenk aan het woord, gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Tot zover. Zingen wij tot slot nog Psalm 131 en daarvan de derde en vierde vers. Mijn ziel die naar de vrede haakt en het morrend ongenoegen wraakt, is in mij als een kind gespeend en heeft zich met uw wil vereend. En het vierde vers, dat Israël op den Heer vertrouw, zijn hoop op Gods ontferming bouw, en stil berust in zijn beleid, van nu tot in al eeuwigheid. We noemden nu Psalm 131, de versen 3 en 4. Allen nog een goede en gezegende week toegewenst.